Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 27, het vijfde vers willen wij gaan zingen. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. 27 vers 5. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons uit Matteüs 17, vers 1 tot en met 9. En uit 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 21. Matteüs 17, vers 1 tot en met 9 is de eerste schriftlezing. En vervolgens 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 21. Maar stellen we ons eerst onder Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we uit Matteüs 17 vanaf vers 1. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En er werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie van hen werden gezien Mozes en Elia, met hem samensprekende. Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende, vielen op hun aangezichten en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: Staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Dan vervolgen wij de lezing vanuit 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest. toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie des schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in de tweede schriftlezing, 2 Petrus 1 en daarvan het 19e vers. Daar luidt Gods woord in de tekst voor deze morgen. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heer, u hebt ons aan de morgen van deze dag onder uw woord gebracht. We zeggen uw naam daar eerbiedig dank voor. Uw bewarende hand was over ons leven en uw bewarende en leidende hand brengt ons bij uw woord. We hebben dat ook vanmorgen niet verdiend. We bidden, Heere, of u ons vanmorgen alles wil geven wat nodig is. Bij het luisteren, in het zingen, in het bidden, in het spreken. We zijn in alle dingen diep van u afhankelijk. Heere, wilt u geven dat de oude woorden van de apostel die vanmorgen zijn voorgelezen als de tekst ook een onuitwisbare indruk achterlaten in onze harten. Ja, geeft u, Heere, dat ook in ons hart de morgenster mag opgaan. Voor het eerst, maar ook opnieuw. U weet wat een ieder nodig heeft, zoals we vanmorgen luisteren naar uw woord, met elkaar verbonden zijn. Laat alles wat kan hinderen en wat kan afleiden worden weggenomen. Lichamelijke ongemakken, afleidende gedachten, andere dingen die ons bezig kunnen houden. Heere, geeft u dat uw woord mag overblijven en dat dat woord kracht mag doen door de krachtige werking van uw geest. Want Heere, van die geest zijn wij zo diep afhankelijk. Zonder uw geest en zonder de bediening van uw geest is ons spreken en ons luisteren ten diepste te vergeefs. Heere, wij bidden voor de zieken van de gemeente. Wees met hen. We denken aan onze oude zuster van Leeuwen die vanuit het ziekenhuis naar Winterdijk in Gouda is gegaan. Heere, wilt u ook daar voor haar zorgen? Wat het lichaam betreft, maar ook in geestelijk opzicht. Geeft u dat ze daar uit uw hand nog een goede tijd mag ontvangen en wilt u met de wolkolom en met de vuurkolom voorgaan? Want waar u bent, ach Heere, en waar u zorgt, daar kunnen wij ook zijn. Wilt u haar zo gedenken met degene die haar lief zijn? We bidden u voor andere zieken van de gemeente. Sommigen mochten in de achterliggende tijd weer beter worden, herstellen van het virus dat rondgaat. We erkennen uw naam daarvoor, want u hebt ons nog willen sparen. En u zegt het vanmorgen ook tot ons, met datzelfde woord als wat u eenmaal sprak tot de verlamde te Bethesda. Zie, gij zijt gezond geworden. Maar Heere, legt u ook die vervolgwoorden in onze harten. Zondigen niet meer, opdat u niet wat ergers overkomen. Heere, we bidden voor degene die nog altijd met lichamelijke moeite en zorg en ziekte te maken hebben. De nasleep van ziekte, andere dingen die bij ons zijn, wil u kracht geven om ze te dragen. Geduld om achter u aan te komen en uw weg te gaan. En boven alles, Heere, wil u zelf voorgaan. We bidden of u wil zijn met hen die een lichamelijke beperking hebben. Zij die niet kunnen lopen, niet kunnen zien, niet of maar heel moeilijk kunnen horen. Heere, geef hen wat nodig is. Wees met hen die verstandelijk beperkt zijn. Wilt u ook in hun leven spreken? Heere, gedenk aan degene voor wie het psychisch moeilijk is. Voor wie het donker en duister kan zijn. Ook en misschien wel juist in deze tijd. We dragen ze aan u op met de beden of u zorgen wil voor hen, voor hun psyche. Maar boven alles ook voor hun ziel. En wat kunnen de dingen zo met elkaar vervlochten zijn, dat wij heel moeilijk kunnen onderscheiden wat er precies psychisch is en wat er geestelijk is. En het kan ook zijn weerslag hebben op ons lichamelijk welbevinden en omgekeerd. Heren, wij bidden in alle zorgen en alle moeite of u wil geven wat nodig is. Dat vragen we bijzonder ook voor degenen die onderzoeken hebben ondergaan en die onderzoeken nog zullen ondergaan of in afwachting zijn van uitslagen. U weet ervan, Heren, of we die dingen misschien wel gemakkelijk kunnen overgeven, of dat we ze meedragen en meetorsen als een last. Maar hoe het ook is, wil u geven dat het mag meevallen en boven alles, dat wegen van tijdelijke moeite, lichamelijke moeite of beproeving, mogen verbinden aan u. Mogen uitdrijven tot u, niet alleen in het gebed om uw tijdelijke hulp. Die is groot en die is onverdiend, maar boven alles of u het wil gebruiken tot onze zaligheid. Heren, gedenkt u in de gezinnen. We denken bijzonder ook aan Corina de Vries en haar ouders en broers en zussen als ze deze dagen naar Ede hoopt te gaan en daar gaat wonen. Dat betekent veel voor haarzelf, maar ook voor haar vader en moeder. Voor de anderen in het gezin. Heren, wil u zorgen in die omstandigheden voor Corina. Laat het zijn dat ze goed mag wennen en dat ze het ook in Ede goed mag hebben. Maar wilt u ook met haar ouders zijn en met de anderen van het gezin zijn, als het toch ook voor hen veel betekent dat Corina niet meer zoveel bij hen is als eerst. En heren, laten ze in het gebed met elkaar en aan elkaar verbonden zijn en wil u als de grote trooster geven wat ook in deze omstandigheden niet gemist kan worden. Heren, we denken aan een ieder zoals we hier vanmorgen zijn en zoals we meeluisteren. We bidden of uw woord heerschappij mag hebben, of u onbekeerde wil stilhouden. En wil laten zien in wat voor levensgevaarlijke toestand ze zich bevinden. Midden in een duistere plaats, een vuile plaats, een verwilderde plaats, zoals uw woord het ons zegt en zoals we het vanmorgen hopen te horen. En zonder de lamp van uw woord kunnen we door die duistere plaats niet reizen. Heere, geef dan dat we uw woord mogen lezen, mogen overdenken, ook in ons persoonlijke leven. Wilt u geven wat nodig is aan hen die iets beseffen van de duisternis waarin ze leven, maar die het ook zo ontdekken moeten dat ze het zelf niet licht kunnen maken? Wil u als de grote morgenster opgaan in hun harten? Heren, denk aan degene die u mogen kennen en mogen vrezen. Het kan ook na ontvangen genade in hun leven zo donker zijn en wil u dan opnieuw komen als die blinkende morgenster. Heren, we leggen onze gebeden vanmorgen voor u neer, ook met het gebed of u ondersteuning wil geven aan alle die een taak hebben in de dienst. Onze organist, koster, onze broeder die de uitzending verzorgt, wees met hen allen. Maar als we alle dingen vragen en we hebben heel veel dingen aan u voorgelegd, dan is er bij ons geen enkele reden dat u ons zou kunnen horen. Voor zover de gebeden van ons zijn, dan kunt u ze niet eens aanhoren. En daarom bidden wij of u ons wil horen en wil aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, dat Hij onze gebeden mag leggen op zijn altaar. Dat Hij ze mag dragen, gereinigd voor uw aangezicht. Schenk ons een zegen om zijnentwil, Heere, en vergeef u ons alle zonden. die we ook in de achterliggende week op welke wijze dan ook gedaan en gesproken en gedacht hebben. Treed niet met ons in het gericht, maar zie ons aan in genade en leer ons ook vanmorgen om ons voor u te verootmoedigen en de lage, ja de laagste plaats voor u te mogen innemen. Breng ons, Heere, door de geest van verootmoediging en hoor ons zo om Christus wil. Amen. Van de 8e psalm willen we 3e en 4e vers biddend overdenken onder het orgelspel. Sla ik naar het ruim van de heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingerende ogen, zie ik bedaard de glans der zilveren maan en het sterrenheer door u geschapen aan. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. 3 en 4 van psalm 8. De collecte van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Een van de wonderlijke natuurverschijnselen die we van tijd tot tijd kunnen zien aan de donkere hemel, als de Heere ons het gezichtsvermogen daarvoor geeft, dat is het verschijnen van de blinkende morgenster. Onze jonge mensen moeten het maar eens opzoeken en ze moeten er maar eens vroeger voor opstaan om dat eens een keer te zien bij een heldere hemel, zo een uur voor zonsopgang, soms zelfs enkele uren voor zonsopgang, verschijnt er, en op sommige dagen is dat zichtbaar, aan de donkere hemel een helder schijnende ster. De morgenster die van oude tijden af gezien is als de voorbode van de nieuwe dag. Eigenlijk is het geen ster, een planeet. Maar voor onze ogen is ze als een helder schijnende ster. En de apostel Petrus, van wie we zijn tweede zendbrief voor een deel hebben gelezen, heeft die morgenster in zijn leven verschillende keren gezien. Want Petrus was visser. En we weten vanuit Gods woord dat men vaak viste in de nacht. Men zette de netten uit. Men haalde de vangst binnen. Maar de vissers hadden ook de gewoonte om de voortgang van de nacht af te lezen aan de sterrenhemel. En als ze dan zo in de donkere nacht op het meer van Galilea bezig waren en ze zagen op een bepaald moment de morgenster verschijnen, dan wisten ze, de morgen komt dichtbij. En voordat de zon dan opging, was dan niet alleen de morgenster die de dag aankondigde, maar ook, en dat weten we allemaal, de morgenschemering. Voordat we de zon kunnen zien opgaan, is daar al het licht van de morgenschemering, van de dageraad. Wel, dat is het beeld wat klinkt aan het slot van onze tekst. Als er staat, totdat de dag aanlichtte, in die uitdrukking wordt er verwezen naar de morgenschemer, en de morgenster opga in uw harten. En over die woorden willen we met de hulp van de Heere nadenken. Als we bij onze tekst schrijven, de opgaande morgenster in zondaarsharten. De opgaande morgenster in zondaarsharten. Onze tekst spreekt over drie dingen. Allereerst over het vaste woord. In de tweede plaats over het schijnende licht. En tenslotte over de komende dag. Allereerst het vaste woord, dat is het begin van de tekst. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. In de tweede plaats het schijnende licht, midden van de tekst. Gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht, een lantaarn, schijnend in een duistere plaats. En tenslotte de komende dag, het einde van de tekst. Totdat, en we hopen te horen wat voor belofte er ligt in dat kleine woordje totdat. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Als we vanmorgen gemeente de tweede Petrusbrief hebben gelezen, dan hebben we een brief voor ons die we zouden kunnen noemen Testament van de apostel Petrus. De apostel heeft deze woorden geschreven kort voor zijn levenseinde. Hij heeft geweten dat dat levenseinde dichtbij was. Kijkt u maar even mee in vers 13 en vers 14. Petrus zegt daar, ik acht het recht te zijn. Zolang ik in deze tabernakel ben, hij bedoelt in de tabernakel van zijn aardse leven en van dit lichaam, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal. Gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus me heeft geopenbaard. Dus daar wil de apostel mee zeggen, zijn levenseinde is dichtbij gekomen. En we weten vanuit de ongewijde geschiedenis hoe Petrus aan zijn levenseinde gekomen is. Hij is de marteldood gestorven onder Nero in Rome. Maar voordat hij sterft, In zijn levensavond schrijft hij nog een brief. En in die brief blikt hij dan, en dan beperk ik me maar tot de schriftlezing van deze morgen. In die brief blikt hij dan terug, ja allereerst op een hele indrukwekkende gebeurtenis in zijn leven. U ziet dat in vers 17 en vers 18. En daar gaat nog een vers aan vooraf. In vers 16 zegt Petrus het, want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Dat wil zeggen, we zijn geen verzonnen verhalen nagevolgd. Dat is het eerste waar de apostel hier op wijst. Als hij zo in het aangezicht van de dood nog één keer een brief schrijft naar geloofsgenoten, dan hecht hij eraan, nee, dan leidt de Heilige Geest hem ertoe om dit te schrijven. We hebben, toen we u het evangelie van de Heer Jezus Christus hebben gepreekt, geen verzonnen verhaal verteld. Als iemand daar diep van overtuigd is geweest, is het de apostel Petrus geweest. Hij gaat straks zijn leven geven voor de zaak van de evangelie. Dat was geen verzonnen verhaal, geen kunstig verdicht fabel. En dan wijst hij, om dat duidelijk te maken, om dat te onderstrepen, inderdaad op die indrukwekkende gebeurtenis. Petrus heeft natuurlijk heel veel indrukwekkende gebeurtenissen meegemaakt in zijn leven. Maar een van de meest indrukwekkende is geweest de verheerlijking op de berg. Daar gaat het over in vers 17 en 18. En we hebben daar ook over gelezen vanmorgen in onze eerste schriftlezing, hoe de Heer Jezus op zeker moment tijdens zijn omwandeling op aarde 3 van zijn discipelen meeneemt op een hoge berg. Johannes, Jacobus en ook Petrus. Het is dan, en dat is belangrijk om te begrijpen, aan de vooravond van de laatste reis van de Heer Jezus naar Jeruzalem. De Heer Jezus gaat heen naar Jeruzalem om te lijden en om te sterven. En voordat hij die reis maakt, neemt hij 3 van zijn discipelen mee op een van de hoge bergen in het land van Galilea. En als ze daar aankomen op die hoge berg, dan lezen we, de gedaante van de Heer Jezus wordt veranderd. En zijn aangezicht begint te stralen als de zon. En de kleding van de Heer Jezus wordt wit als het licht van de bliksem, dat wordt er bedoeld. Dus een geweldige majesteit en heerlijkheid straalt dan van de Heer Jezus af. En dan dalen, en dat is ook al iets heel wonderlijks, dan dalen vanuit de hemel Mozes en Elia neer op aarde. God de Vader zendt Mozes en Elia terug naar de aarde en ze komen daar op de berg der verheerlijking en ze spreken met de Heer Jezus over zijn uitgang te Jeruzalem. Dat wil zeggen over zijn lijden en over zijn sterven. Daar ligt een ontzaglijke tegenstelling in wat er daar gebeurt. Aan de ene kant, de Heer Jezus wordt vervuld met hemelse heerlijkheid. Zo dat zijn gezicht gaat stralen, gaat blinken als de zon. En er komen hemelse figuren naar de aarde. Maar tegelijkertijd gaat het gesprek van de Heer Jezus met Mozes en Elia, ja, over een aangrijpende diepte, over de diepte van het lijden van de Heer Jezus. Zijn uitgang te Jeruzalem, zijn kruislijden. Mozes en Elia en de Heer Jezus hebben erover gesproken, om zo te zeggen, hoe de nagels door de handen en de voeten van de Heer Jezus zullen worden geslagen. En hoe hij daar zou hangen aan het kruis. Het is alsof God de Vader zijn eigen lieve zoon nog één keer wil voorhouden bij deze gebeurtenis. De diepte van de weg die hij zal moeten gaan. En daar zijn Petrus, Jacobus en Johannes getuigen van geweest. En Petrus heeft er op dat moment nagenoeg niets van verstaan. Wat hij zegt, dat is: Meester, laat ons tabernakelen maken. Laat ons een soort tenten maken, een soort afdakjes maken van wat takken en bladeren. Zodat we in de schaduw kunnen zitten. En zodat Mozes en Elia hier kunnen zijn. En zodat u ook schaduw hebt. Dat is de reactie van Petrus. Hij heeft op dat moment zo heel weinig of misschien wel niets begrepen van het lijden en sterven dat aanstaande was. En dat blijkt ook wel uit het vervolg van de levensgeschiedenis van Petrus. En dan gebeurt het dat er een luchtige, dat wil zeggen een lichtgevende wolk neerdaalt. Nog weer iets wonderlijks vanuit de hemel op die berg. En die valt als het ware over de Heer Jezus en over Mozes en Elia heen een ogenblik. We lezen dat Mozes en Elia in die wolk ingaan en door die wolk worden mee teruggenomen naar de hemel, dat is beeld. En er klinkt vanuit die wolk een stem. En die stem zegt: Deze is mijn zoon. Mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb, hoor hem. Dat is de stem van God de Vader. Die zo net voor die laatste reis van de Heer Jezus naar Jeruzalem zijn zoon aanwijst. En het zegt: Ik heb een welbehagen, ik heb een vreugde in de weg die mijn zoon zou gaan. Want het is de weg van zaligheid. Het is de weg waarin God zijn eer terugkrijgt en waarin een zondaar zalig kan worden. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoor hem. En dan verdwijnt die wolk. En dan is Mozes er niet meer en dan is Elia er niet meer. En dan is de Heer Jezus alleen overgebleven. Alleen met de lijdensweg die voor hem ligt. Zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Daar liggen heel wat lessen in, gemeente, die we vanmorgen zomaar wat kunnen aanstippen, want het is niet onze eigenlijke tekst. Maar Christus wordt in de omgeving van de tekst van vanmorgen en vanuit deze geschiedenis u en mij aangewezen als de enige in wie God een welbehagen kan hebben. En alleen als u in hem bent, dan heeft God ook een welbehagen in u. En daarom klinkt dat woord uit de lichtende wolk tot u en tot mij: Hoort hem. Spits uw oor om zijn stem te horen, de stem van de lijdende, de stem van de levende Christus. Dat is waar Petrus allereerst naar verwijst. Nooit zal hij het vergeten, die indrukwekkende gebeurtenis. Hij heeft het zelf gehoord, letterlijk een stem uit de hemel. Maar u kunt zich voorstellen dat er onder de lezers van deze brief van Petrus zijn geweest misschien wel jongeren. Want die behoren ook tot de eerste gemeente. Misschien ook ouderen die hebben gezegd en hebben gedacht: Petrus, u was daarbij. U hebt die stem uit de hemel echt gehoord. Maar wij niet. Was ik er maar geweest. Had ik die stem maar echt gehoord. Kijk, en dan gaat de apostel Petrus verder. En dan zijn we bij onze tekst. Dan kijkt hij als het ware zijn lezers, de ontvangers van de brief aan. En dan schrijft hij begin van vers 19. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. In het Grieks staat er letterlijk, in de kanttekening kunt u het ook lezen, dat nog vaster is. Dus die stem uit de hemel, die was groot. Dat was een wonder. Daar doet de apostel niets aan af. Maar Petrus zegt, wij hebben het profetische woord. En dat is nog vaster. Een van de verklaarders zegt, ja, want een stem uit de hemel die klinkt vol majesteit. Die maakt een geweldige indruk, maar die gaat ook weer voorbij. Die verklinkt uiteindelijk ook alweer. Maar het woord van God, dat blijft. Het woord dat vast is. Wat bedoelt Petrus daarmee, met dat profetische woord? Wel, daar bedoelde hij in zijn tijd mee de boeken van het Oude Testament. Profetische boeken. Omdat ze heen wezen naar de komst en naar de toekomst van de Heer Jezus Christus. Omdat ze predikten de kracht van de Heer Jezus Christus. Het profetische woord. Wij mogen die uitdrukking rustig ook toepassen op de boeken van het Nieuwe Testament. Eigenlijk, zo mogen we wel zeggen, gaat het dus in deze tekst voor ons naar het Nieuwe Testament over heel de Bijbel. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Nog vaster. Denk onwillekeurig aan dat woord van de Heer Jezus in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Als die rijke man vraagt of Lazarus terug mag gaan naar zijn broers die nog op aarde zijn om hen te waarschuwen. Want als ze dan Lazarus zouden zien, iemand die gestorven was en die nog een keer terugkwam op de aarde, dan zouden ze echt geloven. Dan zou de ernst van de eeuwigheid echt op hun hart wegen. Dan zouden ze God wel gaan zoeken. Maar dan zegt de Heer Jezus het in die gelijkenis, bij monden van het woord van Abraham, al zouden iemand uit de doden terugkomen. Als ze Mozes en de profeten niet geloven, dan zullen ze zichzelf door zo iemand niet laten gezeggen. Het woord van God is vast, zeer vast. Dat wordt vanmorgen ook tot u en tot mij gepreekt. Vanuit de tekst en vanuit het begin van de tekst. Nog vaster als u houvast zoekt. Houvast op deze levensreis. Hou vast in dit leven waarin alles aan verandering onderhevig is. Zoekt u het in dat vaste woord van God. In een wereld waarin de verwachting gesteld wordt op alles wat onzeker is. Ik denk even, gemeente, ik wil dat in alle voorzichtigheid noemen, want ik heb dat in het kerkblad ook wel geschreven. Maar ik denk even aan wat we op het moment meemaken rondom het vaccin. Begrijpt u me goed? Wij willen over gewetens niet heersen. De Heere geven dat wij allen een verantwoorde beslissing mogen nemen in diepe afhankelijkheid van de Heere en voor Gods aangezicht. Maar als het gaat over de manier waarop het vaccineren in de achterliggende maanden onder onze aandacht gebracht is, dan zal iedereen het wel met me eens zijn. Dat is gebeurd van de kant van de overheid als het middel dat alle dingen zou oplossen. En daar lag iets in dat ten diepste God onterend was. Want de naam van God werd niet genoemd. En er zijn de verschillende onder ons geweest die hebben dat opgemerkt. En ik denk dat er ook wel verschillende zijn geweest die hebben daar pijn van gehad. Dat de naam van de grote heelmeester in al deze dingen niet genoemd werd. En dat alle verwachting werd gesteld op het vaccin. En als we maar begonnen te prikken, ja, dan was alle ellende zo weer weg. En nu? Kreeg allemaal wat. En nog een keer, ik wil niet over gewetensheersen, maar het kreeg in de hele berichtgeving en in de hele campagne allemaal wat afgodische trekken. En nu zou je kunnen zeggen, nou, nu ligt de afgod als het ware al met afgehouwen handen op de drempel. Er is zoveel in deze wereld onzeker. En bij iedere mutant in het virus moet weer angstig gevraagd worden en zal het vaccin ook beschermen tegen de nieuwe mutatie. Alles zo onzeker. Het is maar een voorbeeld van de onzekerheid in deze wereld. En wij zijn zo geneigd, u en ik, om onze zekerheid te zoeken in tijdelijke, in vergankelijke dingen. Maar vanmorgen zegt de Heer het tegen u en tegen mij, tegen ons allen. U hebt het profetische woord. Het ligt voor u. We hebben het in handen hier in de kerk. Het ligt voor ons in de kamer thuis. Het ligt, jonge mensen, op je kamer. Profetische woord dat vast is. Betrouwbaar is. De dichter zingt ervan. Uw woord, o Heere, bestaat in eeuwigheid. En dan gaat onze tekst verder en we komen bij onze tweede gedachte, het schijnende licht. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt. U doet er goed aan, schrijft de apostel. En opnieuw, dat is een woord aan al zijn lezers, maar dat is ook een woord aan ons allen vanmorgen, zoals we hier in de kerk zijn en zoals we meeluisteren. Gij doet wel, indien ge daarop acht hebt, als je er aandacht aan geeft. Doet u dat? Geeft u aandacht aan het woord van God, aan dat vaste, aan dat betrouwbare woord, aan dat profetische woord dat spreekt van de Heer Jezus Christus. Geeft u er aandacht aan? Hoe? Door dat woord te openen. Door dat woord niet gesloten te laten liggen, maar door dat woord dagelijks te openen en te lezen. Te onderzoeken. Erover na te denken. Geven wij acht op het woord? Hebben wij acht op het woord? U doet er goed aan, zegt Petrus in de tekst, als u er acht op hebt. Misschien dat er in uw omgeving of in de omgeving van een jongere wel heel weinig mensen, misschien wel niemand is in je omgeving van wie je weet dat hij echt een omgang heeft met het woord van God. Want die mensen zijn er ook in de Jeruzalemkerk. Mensen die in de kerk komen, die onder het woord zitten en die toch door de week geen omgang hebben met het woord van God. Maar als er nu niemand is in je omgeving die omgang heeft met dat levende woord van de levende God, laat jij het dan toch mogen zijn. Die het woord gaat openen vandaag. Die dat woord gaat lezen voor zichzelf. Die dat woord gaat overdenken, biddend overdenken. En als u of jij moet zeggen, ik heb er geen hart voor om dat woord te overdenken, want mijn hart is zo gesloten. Ga dan maar lezen met je verstand. Ga dan maar onderzoeken met je verstand. En bid de Heere of hij uw hart wil openen voor dat woord. U doet wel als u er acht op geeft. Het woord lezen. Het woord niet dicht laten. Het woord overdenken. Erover nadenken. Biddend over nadenken. Want dat woord is, hoe staat het er in het midden van onze tekst, als een licht, een lantaarn wordt daar bedoeld, schijnende in een duistere plaats. Dat zijn ook woorden om een ogenblik over na te denken. Een licht schijnend in een duistere plaats. Daar staat in de grondtaal een woord dat een hele bijzondere betekenis heeft. Duister, zo mag het vertaald worden. Maar letterlijk betekent het een vuile plaats. Of een verwilderde plaats. Dat is de wereld waarin wij leven, geestelijk gesproken. Deze wereld is een duistere plaats, zover die zonder God is. In zover het licht van Gods woord die wereld niet beschijnt en daarin schijnt. een duistere plaats, waarin de mensen niet echt zien hoe de dingen zijn. Een vuile plaats, onrein vanwege allerlei zonden, zonden die soms ook volop worden uitgeleefd. Een verwilderde plaats, waarin allerlei zonden hoogtij vieren en er ook zedelijk en geestelijk verwildering en verloedering is. Een donkere plaats, een vuile plaats, een verwilderde plaats. En in die duistere plaats wil God zijn woord nog geven als een lamp voor u en mijn voet. Opdat we op onze levensreis bijgeschenen worden, opdat we een weg mogen zien die we moeten gaan. Sommigen van ons, we weten dat natuurlijk niet, want we kunnen niet in de toekomst kijken, maar sommigen van ons hebben wellicht nog een hele lange reis voor zich. Sommigen van ons mogen misschien nog wel 60, 70, 80 jaren reizen door dit aardse leven. Maar hoe zal uw reis zijn? Door een duistere plaats. Hoe zal uw reis zijn als u reist zonder het licht van Gods woord, zonder dat schijnende licht? Die schijnende lantaarn, dat licht waarvan de psalmdichter zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dan loopt u weg door donker. Dan loopt u weg door een duistere plaats, door een vuile plaats, door een verwilderde plaats. En het kan niet anders of u zult in die verwilderde omgeving waar alles donker is en waar u geestelijk gesproken geen hand voor ogen ziet. Al lijkt het erop dat u door het leven heen dartelt. Maar dan zult u struikelen en dan zult u vallen. De Heere biedt aan jongeren en ouderen vanmorgen in de tekst een lamp aan. Een schijnende lamp, het profetische woord, dat niet alleen vast is. Dat niet alleen betrouwbaar is, omdat het Gods woord is. Omdat het ook woorden van het eeuwige leven bevat. Maar dat ook een schijnende lamp is. Om u weg te gaan door dit aardse leven. Ge doet wel dat ge daarop acht geeft. Dat zegt de Heere vanmorgen in dit woord tegen jongeren. En dat zegt hij ook tegen ouderen. Dat zegt hij ook tegen mensen die dicht bij de dood gekomen zijn. Ge doet wel dat ge op dat woord acht hebt. Als op een licht schijnend in de duisternis, ja, van onze zonden. Want waarom is deze wereld een vuile en een verwilderde plaats geworden? Vanwege de zonde. En als we ergens nood aan hebben, ergens behoefte aan hebben, ook al voelen we die behoefte van nature niet, dan is het aan licht in die duisternis. Licht van Gods woord. De Heere zegt het tegen onbekeerden vanmorgen en de Heere zegt het ook tegen zijn kinderen vanmorgen. Ge doet wel als ge op dat woord acht geeft. Te midden ook van alle gebeurtenissen om ons heen. Te midden van het coronavirus en alle gevolgen daarvan voor ons. Laat het woord de lamp zijn die uw weg beschijnt. Geef acht op dat woord. Overdenk dat woord. Onderzoek dat woord. En laat het de lamp zijn voor uw voet, waar we eerst van willen gaan zingen met Psalm 119, 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. En wat er verder volgt. Thank you. Een licht schijnende in een duistere plaats, dat is een onthullend, een ontdekkend licht. Dat laat zien de zonde. Dat laat zien vanuit Gods woord wat God als zonde ziet en hoe God de dingen ziet. De dingen in deze wereld, vuile, verwilderde plaats. Maar misschien dat er vanmorgen wel iemand zegt, die woorden schijnend in een duistere plaats, die kan ik ook wel betrekken op mijn eigen hart, want daar is zoveel duisternis. Daar is zoveel duisternis van een leven zonder God. Daar is zoveel duisternis van de zonde. Daar is zoveel onreinheid van de zonde. Daar is zoveel verwildering. Als de Heer zijn woord gebruikt in uw leven om te gaan schijnen in een duistere plaats, dan komen die dingen in Gods licht te staan. En toch is dat nuttig. Toch heeft de Heer daarvoor ook zijn woord gegeven, ontdekkend, onthullend. De Heer wijst het vanmorgen nog aan mensen die zo blind zijn in zichzelf. Mensen die het ook moeten zeggen, oh, ik zie de dingen niet zoals ik ze zou moeten zien. Ik zie de dingen zeker niet zoals de Heer ze ziet. Maar u wordt vanmorgen gewezen op dat woord, om acht te hebben op dat woord, om dat woord eens te lezen, om dat woord te onderzoeken, om dat woord biddend te overdenken, tot dat. Let u met mij eens op dat kleine woord, tot dat. Daar ligt een belofte in. Er staat niet of misschien de dag aanlichten en de morgenster opga in uw harten. Maar er staat, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. En wat betekenen die woorden precies? Daar willen we in onze derde en laatste gedachte met Gods hulp nog over nadenken. Beeld is duidelijk. Het is eigenlijk een tweeledig beeld. Beeld van de morgenschemer en beeld van de morgenster. En u mag ze zo in het rijk van de natuur natuurlijk omdraaien. Want eerst is daar die morgenster, die de apostel Petrus dus ook zo vaak zal hebben gezien, toen hij op het meer van Galilea was met de anderen aan het vissen. Die hij ongetwijfeld heeft gezien op zijn zendingsreizen later, als hij vermoedelijk per schip naar Rome reisde. De morgenster, maar daarna ook de morgenschemering, het morgenrood, dat verschijnt zo in een streep aan de hemel, aan de horizon. Dat is het beeld van de komende dag. En wat bedoelt de apostel nu precies als hij deze woorden, als hij dit beeld uit de natuur gebruikt en schrijft, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Zijn niet de eenvoudigste woorden voor Bijbeluitleggers geweest. Er zijn nogal wat verschillende verklaringen van gegeven in de loop van de eeuwen. Ik noem u drie belangrijke verklaringen die, naar mijn vaste overtuiging, elkaar niet tegenspreken, elkaar niet uitsluiten, maar elkaar aanvullen. En dat is dan ook het laatste wat we nog overdenken. Het eerste wat hiermee bedoeld wordt is, ja, de morgenster. Het staat hier met een hoofdletter geschreven. Het herinnert aan dat andere woord uit de Openbaring aan Johannes, dat de Heere zegt, ik ben de blinkende morgenster. Dat is een woord van de Heer Jezus Christus. Dat is wel duidelijk. En het eerste waar het dan over gaat aan het slot van de tekst, dat is wat ik zou willen noemen de eerste verschijning van de Heer Jezus Christus als de morgenster in donkere aarde. Als alles in de nacht van uw leven zo donker is, als u iets gezien hebt van de duisternis van uw bestaan, van uw leven zonder God en van de verlorenheid van dat leven zonder God, van uw schuld tegenover God die u niet kan voldoen. En als in de duistere nacht van uw leven en van de schuld en van de verlorenheid van uw leven voor het eerst een heldere, flonkerende morgenster opgaat, Christus. En als u de morgenster in het rijk van de natuur hebt gezien, dan weet u wel, die morgenster die geeft een helder en indrukwekkend licht. Maar alles is niet direct licht. Dat duurt nog even. Maar als u nog een keer, en zo moeten we dan maar eerbiedig proberen te luisteren naar de boodschap van de tekst. Als je in de donkere nacht van je leven voor het eerst iets mag zien van die zaligmaker van zondaren. Van zijn macht. Van zijn gewilligheid. Van zijn bevoegdheid. Als een van de woorden die hij gesproken heeft tot uw ziel komt. Als een fonkelend licht in de donkere nacht. En uw oog, het oog van uw ziel, naar die morgenster toetrekt. En er hoop komt, een hoop die ook niet meer uit uw hart kan worden weggebannen, omdat het de hoop is die God zelf geeft. De hoop van de blinkende morgenster. Als Christus voor het eerst komt, weet u daarvan, gemeente? Weet u daarvan? Wij hebben allemaal heel veel gehoord over de Heer Jezus Christus. Dat is goed, in de prediking. We lezen erover. We leren erover. Maar weet u ervan hoe die morgenster in de donkere nacht van uw leven ging blinken en ging schitteren? En hoe u met de ogen van uw ziel mocht gaan staren op die blinkende morgenster? En hoe er een hoop kwam op de zaligheid, een hoop die de Heere in uw hart legde. Dat een verloren zondaar als u door deze Heer Jezus Christus zalig kan worden. Dan zult u die blinkende morgenster in uw leven ook niet vergeten. Oh, dan kan er nog wel heel veel duister en donker zijn in uw leven. Dat is dan ook iets van de aansporing die er ligt in de tekst en in het beeld van de tekst. Kijk, op andere plaatsen in Gods woord wordt de Heer Jezus Christus beschreven als de zon. En dan zouden we andere lessen kunnen trekken. Maar hier mogen we lessen trekken vanuit het beeld van de morgenster. Daar ligt er een aansporing in om te vragen om meer licht. Want er is meer licht dan alleen maar het licht van de morgenster. Er is meer licht dan alleen maar het licht van de morgenschemer. Daar is ook het licht van de opgaande zon en van de schijnende zon op middaghoogte. Er is zoveel na ontvangen genade te leren. Als u van deze morgenster niet weet in uw leven, ligt er dan ook een boodschap voor u in de tekst? Als alles nog donker is en donker is gebleven. Als er misschien zo geestelijk gesproken, om zo te zeggen, wel eens een klein sterretje heeft gepinkeld. Maar de morgenster, nee, dat durft u niet te zeggen. Ja, dan ligt er ook een boodschap in de tekst. Dan ligt er deze hoopgevende boodschap in de tekst. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat, nog een keer, daar ligt een belofte in. Totdat de morgenster opgaat in uw harten, totdat de dag aanlicht. Kijk, laat uw leven dan en laat het leven van onze jonge mensen dan des te meer verbonden mogen worden aan dat profetische woord. En laat het ons gebed dan mogen zijn, Heere, geeft u dat vanuit dat woord de morgenster ook in mijn hart mag opgaan. Dat is het eerste. Tweede, als Christus verschijnt als de morgenster, dan mag u daarbij ook denken aan zijn hernieuwde komst tot zondaar, na ontvangen genade. Want het kan na ontvangen genade ook donker worden. Het is een hele opdracht voor iemand die genade mag kennen in zijn leven, om ook altijd weer te onderzoeken hoe dat komt. Hoe komt het dat het na ontvangen genade weer donker wordt? Is dat misschien vanwege bepaalde zonden? Maar het zou ook kunnen zijn wat de profeet ergens zegt: ik zal de blinden leiden in een weg die ze niet geweten hebben. En als het dan donker wordt na ontvangen genade, ik denk even aan de schrijver van deze woorden zelf, Petrus. Na de opstanding van de Heer Jezus, en Petrus had een hoop geleerd door genade van de Heer Jezus. Maar dan komt hij daar met de andere discipelen in Galilea en dan op zeker moment ze zijn aan het wachten op een verschijning van de Heer Jezus. En dan, ja, dan lijkt het er toch op dat de moed Petrus wat in de schoenen zinkt. En dan zegt hij het tegen de ander: ik ga vissen. En de anderen zeggen: wij gaan ook met u. En dan zijn ze de hele nacht aan het vissen en ze vangen niets. En dan moet u even letten op de overeenkomst met het beeld van de tekst. Dan in de vroege morgenschemering. Als ook in het rijk van de natuur de dag gaat aanlichten, dan verschijnt Christus aan de oever. En hij zoekt Petrus opnieuw op. En hij gaat hem onderwijzen: Simon Barjona, hebt ge me liever dan deze? En hij vraagt dat tot 3 keer toe: Christus, als de blinkende morgenster, na ontvangen genade in het leven van de apostel Petrus. Als het zo donker is in uw leven, na ontvangen genade, dan komt ook tot u die oproep van de tekst. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet ook wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnend in een duistere plaats, totdat de morgenster opnieuw opgaat in uw harten, en totdat de dag opnieuw aanlicht. En dan derde en laatste wat de tekst betekent. Dat is de uiteindelijke verschijning. De laatste verschijning van Christus als de morgenster. En dan denken we natuurlijk aan de wederkomst. En aan de tijd heel kort daaraan voorafgaand. Als u de tweede brief van de apostel Petrus, waar de tekst vanmorgen uit is, een beetje kent, dan weet u wel, daar gaat het in deze brief heel bijzonder over. Daar is deze brief bijzonder vol van. Het is ook zo dat de eerste lezers van deze brief verkeerden te midden van allerlei spotters die volgens hoofdstuk 3 zeiden: waar blijft die dag van de Heere? En dan schrijft de apostel Petrus in 2 Petrus 3: de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Spotters die dachten: de Heere komt toch niet meer terug. De wederkomst is ook een van die kunstig verdichte fabels, van die verzonnen verhalen. En te midden van het wereldgebeuren, en te midden van alle tekenen van de tijd, wijst de apostel Petrus ook in dit opzicht op het profetische woord. Zo mag u de tekst van vanmorgen tenslotte ook lezen. Zo hebben ook verschillende uitleggers hem gelezen. In de kanttekeningen komt u er ook de sporen van tegen. Kijk, ook als het over die vragen gaat: waar blijft de komst van Christus? Hoe moeten wij oordelen over alle gebeurtenissen in de tijd waarin we leven? Wij hebben het profetische woord dat vaster is dan een stem uit de hemel bij de berg der verheerlijking. En u doet wel als u er acht op hebt, als op een licht schijnend in een duistere plaats, totdat Christus komen zal. Als de morgenster, als de aanlichtende dag, ja uiteindelijk ook als de opgaande zon in al zijn heerlijkheid. En dan zal hij komen op de wolken van de hemel. Dan zal alle oog hem zien. Dan zullen onze ogen, uw ogen en mijn ogen hem zien. En hij zal ons zien. In zijn alwetendheid. Dan zal de grote dag aanbreken. De dag waarop Christus komt, de dag waarop zijn bruidskerk voor eeuwig met haar bruidegom verenigd wordt. De dag waarop alle duisternis moet wegvlieden. Al daar zal geen nacht zijn, schrijft Johannes in de Openbaring. De dag dat God zal zijn alles en in alle. De dag dat allen die van Christus zijn, hem zullen zien verlost van alle zonde en van alle duisternis en van alles wat er in dit aardse leven nog kan zijn aan moeite en aan verdriet en vooral aan zonde. Het wordt allemaal weggenomen. Dan is de morgenster niet alleen voorgoed opgegaan. Dan is de dag niet alleen gaan aanlichten, maar dan is de volle dag gekomen, de dag van zaligheid. En dan zult u, kind van God, hem mogen zien in de tekenen van zijn liefde. Als dat lam dat geslacht is, dan zullen uw ogen staren op hem die uw ziel zo lief gehad heeft. Dan zult u zich voor eeuwig verwonderen over de zaligheid die in hem gegeven werd aan u. En dat zal toch het grootste wonder zijn. Het zal een groot wonder zijn als Gods kind komt in de hemel en God gezien mag worden. Het zal een groot wonder zijn als Christus gezien mag worden, maar het grootste wonder. Nou geeft u daar eens voor uw eigen hart antwoord op als u genade mag kennen in uw leven. Het grootste wonder zal toch zijn dat zo'n mens als ik ben daar dan komen mag. Dat zal toch het grootste wonder zijn. Dat God in gunst en in genade heeft neergezien. Daar zal de eeuwigheid inderdaad voor nodig zijn om dat uit te wonderen en nooit uitgewonderd te krijgen, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. En tot die tijd wijst de Heer zijn kerk op dat woord, op dat profetische woord, dat als een lamp wil meegaan door dit aardse leven. Die dag breekt aan, gemeente, de eeuwige dag. Jawel. Maar een dienaar van het woord moet eerlijk met zielen omgaan, ook vanmorgen. Niet alleen een eeuwige dag, ook een eeuwige nacht. Een eeuwige nacht voor allen die dat licht van het woord hebben veracht. En dan begin ik maar even waar de tekst vanmorgen begon. Een eeuwige nacht voor degene die dat woord van God aan de kant hebben geschoven. Die voortgegaan zijn in hun aardse levensreis door een donkere en door een vuile en een verwilderde plaats. Maar ze hebben de lamp van Gods woord veracht. Ze hebben misschien voor de vorm af en toe een stukje uitgelezen. Misschien wel heel regelmatig, heel vormelijk uitgelezen. Stukje aan tafel. stukje aan het eind, aan het begin van de dag. Nooit echt biddend bij dat woord verkeerd. Nooit echt gevraagd, Heere, spreekt u toch door dat woord tot mijn hart en tot mijn ziel. Nooit echt verlangend naar licht in de duisternis van dit aardse leven. Nooit verlangend geweest naar ontdekkend licht over de schuld van uw leven. Nooit echt verlangend geweest naar het opgaan van de morgenster in uw harten. Ten diepste altijd tevreden geweest met geestelijke duisternis. Is dat uw leven? Jonge vrienden, is dat van sommigen van jullie je leven? Dat je tot op heden tevreden bent. Volkomen tevreden ben met geestelijke duisternis. Met een leven zonder de lamp van Gods woord en zonder het licht van de grote morgenster, de Heer Jezus Christus. Kun je het daarmee uithouden? Reis je daarmee verder? Ouderen onder ons, reist u misschien met een hoop, en ik zeg het in liefde, maar met een hoop degelijkheid. En een hoop uitwendige vorm. En een hoop dode rechtzinnigheid voort door de duistere en de vuile plaats. En het woord van God wordt niet benodigd tot ontdekking aan de zonde in uw leven. En u hebt die morgenster niet nodig. En u gaat voort in de duisternis. O, dan is er, als u zo voortgaat, daar is Gods woord aangrijpend eerlijk in. Geen andere bestemming dan de eeuwige nacht. En daar zal geen spoortje licht meer zijn. Daar is het licht van Gods woord niet meer en daar is het licht van God niet meer. Daar is alleen maar de buitenste duisternis. Nee, dat predikt de Heere vanmorgen niet, opdat mensen in doffe berusting terechtkomen en nog passiever worden. Maar dat wordt vanmorgen gepredikt, opdat u bij dat woord gebracht wordt. En opdat u de Heere gaat aanlopen met het gebed: Heere, ontdek me door uw licht. Laat zien wie ik ben en laat zien wie u bent. En wil u geven dat in de donkere nacht van mijn leven de dag mag gaan aanlichten. En de morgenster van Gods genade in de Heer Jezus Christus mag opgaan. Opdat er licht komt in de duisternis. En opdat ik eenmaal niet in de duistere nacht zal verzinken. Maar op die plaats mag komen waar het nooit meer nacht is. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil ons daardoor genade brengen. We hebben het geen van allen verdiend. We zijn duisterlingen en we hebben de duisternis liever gehad dan het licht, zegt uw woord. Maar Heere, wil u komen met uw licht in onze duisternis. En wil u geven dat we dat woord van u mogen overdenken en mogen onderzoeken, en dat het in ons leven een licht mag zijn, schijnende in een duistere plaats. Breng ons vanmiddag weer onder uw woord. Vergeef al het zondige. Zegen het uwe om Christus wil. Amen. Psalm 130, derde vers, is wat we nog willen bidden onder het orgelspel. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. 130 vers 3. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.